jullie vragen om jullie Bijbels te openen op Judas. Op de korte brief Judas. Vorige week hebben we onze reis door de brief 1 Johannes afgerond. En vandaag beginnen we aan een driedelige serie van de brief Judas. En tijdens deel 1, dus vandaag, gaan we stilstaan bij de eerste 4 versen waarin Judas de oproep geeft om te strijden voor het geloof. En volgende week hopen we te kijken naar de waarschuwing tegen valse leraren en de kenmerken ook van valse leraren. En in de derde sessie kijken we naar de vermaning of aansporing van Judas aan de heiligen. Dat is vanaf vers 17 tot en met het einde, tot en met 25. Dus vandaag Judas, versen 1 tot en met 4. Ik moet jullie lezen, bidden en dan de tekst induiken om te ontdekken wat de Heere wil spreken tot zijn gemeente. Dus vanaf vers 1 lezen we Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen. Tot zover. Vader, we danken u voor dit woord. Vader, uw woord is goed, uw woord is heilig, het is rechtvaardig, u bent trouw. We bidden dat de woorden van deze brief, dat het goed mag zijn voor onze ziel. Dat we opgebouwd worden, dat we aangespoord worden en dat we gevormd worden naar het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus. Doe boven wat wij kunnen bidden en verheerlijk uzelf hierdoorheen. In Jezus' naam. Amen. De brief Judas is een korte, krachtige, maar ook hele controversiële brief. Het is een brief wat niet veel geciteerd wordt. Het is ook een brief wat niet veel gepredikt wordt. Terwijl deze brief, zoals ik aan het einde van de dienst vorige week noemde, het is echt een pareltje. De opening van de brief leert ons dat de schrijver van de brief dus Judas is. En de meeste bijbelgeleerden zijn het erover eens dat dit Judas, de halfbroer van de Heere Jezus, moet zijn geweest. We weten een aantal dingen. We weten dat Judas Iscariot zichzelf van het leven beroofde. We weten dat Judas de Galileër een afgodendienaar was. En we weten dat hij niet Judas de apostel is die we tegenkomen in Lucas 6. Omdat Judas de broer van de Heere Jezus pas tot bekering kwam na zijn dood en wederopstanding. Sommigen hebben beweerd dat de brief door een bedrieger zou zijn geschreven. Maar het is echt hoogst onwaarschijnlijk dat iemand die de volgelingen van de Heere Jezus zou willen misleiden, dit zou doen onder de naam van iemand die helemaal niet bekend was. Daarnaast en daarbij zou de brief direct zijn afgewezen door de vroege kerk. Dus we kunnen daar gewoon niet van uitgaan. Nou, er is niet veel bekend over het leven van Judas. We komen hem enkele keren tegen in het Nieuwe Testament. We weten dus dat hij niet geloofde in het feit dat de Heere Jezus de Messias was. We lezen, ik heb het op het scherm, in Johannes 7, versen 3 tot en met 5, lezen we, zijn broers dan zeiden tegen hem, vertrek van hier en ga weg naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgene en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak uzelf dan openbaar aan de wereld. Want ook zijn broers geloofden niet in hem. Dus zijn broers geloofden niet in hem. En dat bevestigt ook weer wat de Heere Jezus heeft gezegd. Hè. Een profeet is niet ongeëerd behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. Maar later in Handelingen 1, vers 14, zien we dat nadat de apostelen naar Jeruzalem terugkeerden, na de hemelvaart van de Heere Jezus, zij in de bovenkamer eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van de Heer Jezus, en met zijn broers. Dus na zijn wederopstanding zijn broers dus ook tot bekering gekomen. De schrijfstijl van Judas geeft aan dat hij rijke kennis had van Joodse geschriften. En omdat hij ook oud-testamentische voorbeelden en Joodse bronnen aanhaalt in de brief, kunnen we aannemen dat hij de brief gericht aan onder andere Joden die tot bekering zijn gekomen, maar we kunnen er ook van uitgaan dat het proselieten zijn, dus heidenen die bekeerd zijn. En überhaupt gewoon heidenen die tot bekering zijn gekomen, die na hun bekering bekend zijn geworden met het Oude Testament. Nou, de brief wekt verwondering en soms zelfs verwarring op vanwege de verwijzing naar buitenbijbelse bronnen. En alhoewel de brief een profetische toon heeft over de dwaalleraren, gaat Judas niet in detail in op toekomstige gebeurtenissen. Dus dat doet hij niet in deze brief. Nou, de brief is lastig te dateren, maar we kunnen grofweg tussen 67 en 80 na Christus aanhouden. Ik weet dat dat heel, heel ruim is, maar dit om de volgende reden. Judas citeert de brief 2 Petrus meer dan 10 keer in de 25 versen die we voor ons hebben. En we weten dat 2 Petrus geschreven is tussen 64 en 67 na Christus. En dat het geschreven is in een tijd waarin volgelingen van Christus werden vervolgd door Rome. Nou, daarnaast kunnen we de conclusie maken dat het na 2 Petrus geschreven is, omdat we in vers 4 van Judas lezen dat sommige mensen zijn binnengeslopen. En Petrus in zijn brief, dus in zijn tweede brief in 2 Petrus 2 vers 1 schrijft hij het volgende. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Here die hen gekocht heeft en brengen zij een snel verderf over zichzelf. Dus, ja, en het bijzondere is, de brief is dus zo'n 2000 jaar oud, maar de brief is relevanter dan ooit. En dit geeft weer meer gewicht aan het feit dat Gods woord een levend woord is. Het is altijd relevant. Het is altijd belangrijk. En de brief in Judas, dit is ook bijzonder, de brief in Judas is de enige brief in het Nieuwe Testament wat volledig gewijd is aan de confrontatie aangaan tegen dwaalleer en afvalligheid. Ja, Johannes doet dat natuurlijk ook, maar deze brief is puur daarop gericht. En afvalligheid, zoals in de schrift, betekent dat iemand wegloopt of zich afkeert tegen het ware geloof dat zij beleden. En daar richt Judas zich op. Want Judas heeft een boodschap voor de volgelingen van Christus. Toen, maar ook voor nu. En dat is dat zij moeten strijden voor het ware geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. Dus de heiligen moeten volharden tot het einde door dwaalleraren en hun dwaalleer, te weerstaan en de waarheid na te volgen. Dat is wat ze moeten doen. En Judas waarschuwt niet alleen voor de valse leraren, dus hij laat niet alleen weten dat ze er zijn. Hij schrijft ook niet simpelweg strijd voor het geloof en dat is het. Hij laat ons in vers 17 zien dat de woorden van de apostelen van Christus herinnerd moeten worden. Dat daar acht op geslagen moet worden. Hij schrijft dat we ons moeten opbouwen in ons geloof. We moeten bidden in de Heilige Geest en onszelf bewaren in de liefde van God en de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus verwachten. Dus hij roept op in de brief tot een krachtige verdediging van Gods woord. En dit is niet iets wat hij heeft verzonnen. Dit komt niet van Judas. Het Nieuwe Testament zit hier vol mee. Hij volgt als eerste simpelweg zijn Heer en Meester. Hij volgt de Heere Jezus. Let op wat we lezen in Matteüs 7 vers 15. Heel bekend vers. De Heere Jezus spreekt en hij zegt: maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Dus wees op uw hoede voor de valse profeten. Of Matteüs 24 vers 4 en ook vers 11. Laten we vers 4 eerst lezen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: pas op dat niemand u misleidt. En in vers 11: en er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. De apostel Petrus heeft hiervoor gewaarschuwd en geschreven in 2 Petrus 3 vers 3. Dit moet u allereerst weten. Dat er in de laatste der dagen spotters zullen komen. Die naar hun eigen begeerten zullen wandelen. En Paulus schreef ook, Paulus waarschuwde aan de ouderlingen die hij uit Efeze heeft laten halen. Waarvan hij afscheid neemt. Daar lezen we de volgende woorden in Handelingen 20. Vanaf vers 29 tot met 31. Hij zegt het volgende. Want dit weet ik. Dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen. Die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan. Die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam. En bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Dus het bijzondere is, en het merkwaardige is dat de schrift vol zit met waarschuwingen tegen valse profeten en dwaalleraren. Het zit er vol mee. Ja, maar wanneer we dit bijvoorbeeld tegenwoordig doen, dan word je snel bekrompen genoemd. En je wordt een fariseer genoemd. Je wordt wettisch genoemd. Je wordt iemand genoemd die oordeelt. Maar de vraag die we gewoon moeten stellen is, hoe serieus nemen we de schrift? En zien we de schrift daadwerkelijk als het woord van God? Willen we God in zijn geheel gehoorzamen? Of willen we doen wat Paulus schrijft? Ja, willen we gehoorzamen en zoeken wat onze oren kietelt? En wat onze oren streelt. Dus, en dit is dus ook, hè, hier roept Judas toe op. Nou, laten we beginnen met onze versstudie. Vers 1. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus. Aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. Dus Judas, hij is de schrijver. En let op hoe hij zichzelf voorstelt. Als eerste als een dienstknecht van de Heer Jezus Christus. Nou, het Griekse woord voor dienstknecht is het woord doulos. En dit woord betekent slaaf. Dat is gewoon simpelweg wat het betekent. Dus Judas had de Heer Jezus eerst afgewezen als Messias. Maar is vervolgens tot een punt gekomen waarin hij in nederigheid laat zien dat hij zichzelf aan de Heer Jezus heeft onderworpen als slaaf. Nou, wanneer we denken aan het woord slaaf, hè, het roept dan direct een negatief beeld op. We denken aan het beeld waarin men gedwongen zwaar arbeid moet verrichten, hè, het koloniaal verleden. Slaven-eigenaren die hun arbeiders misbruiken. Maar de schrift geeft ons een ander beeld hiervan in relatie tot onze Heer Jezus Christus. Dus, en het belangrijke is, kijk, een discipel van de Heer Jezus is een slaaf van Christus. Paulus schreef dat voordat we een slaaf van Christus werden, we een slaaf van iets of iemand anders waren. Let op wat hij schrijft in Romeinen 6. Hij schrijft vanaf vers 16 tot en met 18. Hij schrijft, weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt. Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde. Hè? Dus let op, hè? U was wel slaaf van de zonde. Maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Dus, en dit is het ding, broeders en zusters. Kijk, als jij wedergeboren bent, prijs God dat je vrijgemaakt bent van de zonde en je nu leeft als slaaf aan de Allerhoogste Koning. De Koning der Koningen. Hij die alles laat meewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. Het is goed om je daaraan zelf te herinneren dat je een slaaf bent van Christus. Dat je slaaf bent van een Heer die jou lief heeft. Een Heer die zichzelf heeft gegeven voor zijn dienaren en gebruikt voor het werk wat voor de grondlegging van de wereld al gereed gemaakt is. Dus Judas, een dienstknecht, een slaaf van Jezus Christus. En hij gaat verder. Hij schrijft, en broer van Jacobus. Nou, het is prachtig om te lezen dat Judas zich niet richt op het feit dat hij het halfbroertje van de Heer Jezus is. Dus Judas was er niet op gericht om de aandacht op zichzelf te vestigen. Hij was niet gericht op zijn reputatie en niet gericht op het verwerven van eer door te zeggen dat hij het broertje van de Heer Jezus was. Hij zegt eerder dat hij het broertje van Jacobus is. Waarmee hij zichzelf ook identificeert met lezers. Het is niet, ik ben het broertje van de Heer Jezus. Nee, ik ben een slaaf van Christus en het broertje van Jacobus. Dus de auteur ook van de brief Jacobus. Nou, ik ga vandaag niet in op het leven van Jacobus. Wanneer we de brief behandelen zo de Heer wil en wij leven, dan gaan we uitgebreider bij hem stilstaan. Het is een fascinerende man. Ook als je dingen over hem leest in kerkgeschiedenis. Maar Judas richt zijn brief aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. Als eerste lezen we dus de geroepenen. Als volgelingen van de Heere Jezus zijn we geroepen door God. God heeft ons geroepen. Dit is zo belangrijk. Kijk, niemand van ons zou verzoend zijn met God door Christus als hij of zij niet geroepen zou zijn door God. Niemand. Het zijn de woorden van de Heere Jezus zelf in Johannes 6, vers 44. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Het is de Vader die ons getrokken heeft. Zonder het werk van de Vader konden wij niet gered worden, konden wij niet zalig worden. Hij is de initiatiefnemer. Wij hebben hem lief, omdat hij ons heeft lief gehad. Dat is ook wat we hebben behandeld in 1 Johannes. Dus volgelingen van Christus zijn geroepen. Geroepen uit duisternis. En geroepen in en tot zijn licht. Maar vervolgens lezen we dat ze door God de Vader zijn geheiligd. We zijn dus niet alleen geroepen. De discipelen zijn niet alleen geroepen, maar ze zijn ook geheiligd. En het woord geheiligd betekent apart gezet. En dit is dus wat we moeten begrijpen. En dit is waarom het navolgen van de Heere Jezus ook een radicaal iets is. Een volgeling van Christus is apart gezet door God voor God. En let goed op wat Judas doet. Hij schrijft een definitief statement. Zijn geheiligd. De essentie van wat Judas zegt is dat de geroepenen zijn apart gezet voor een heilig en rechtvaardig doel. Dit principe, dit idee, dit kennen we vanuit het Oude Testament. Denk bijvoorbeeld aan de priesters in het Oude Testament. Die de gouden en zilveren voorwerpen apart zetten om exclusief in de tempel van God gebruikt te worden. Deze voorwerpen waren niet als de andere voorwerpen en werden ook niet gebruikt als alledaagse voorwerpen. En ook zo worden en zijn wij apart gezet. Geheiligd. Net zoals God heilig is, zoals Petrus ons leert in 1 Petrus 1, moeten wij ook heilig zijn. En dit leert ons, broeders en zusters, zolang wij zuurstof hebben in onze longen, horen wij te leven voor maar één ding. En dat is voor de glorie en voor de heerlijkheid van onze God. Dit is waarvoor wij geroepen zijn en dit is waarvoor wij geheiligd zijn. Om God te verheerlijken. In 1 Kronieken 16 lezen we een prachtig psalm van koning David. En in vers 29 van 1 Kronieken 16 lezen we: geef de Heere de eer van zijn naam. Breng offers en kom voor zijn aangezicht. Buig u neer voor de Heere in zijn heerlijke heiligdom. Geef de Heere de eer van zijn naam. En dit doet denken aan bijvoorbeeld wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 6 vers 20. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest. En let op wat hij zegt. Die van God zijn. Je behoort hem toe. En het volgende is ook echt prachtig. Hè? In Johannes 17, in het hoge priesterlijk gebed van onze Heer Jezus Christus. Alles wat hij heeft gedaan, daar lezen we bijvoorbeeld het volgende in vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Dus alles wat de Heer Jezus heeft gedaan, al het werk waartoe de Vader hem heeft gezonden, was ter verheerlijking van de Vader. En als je nu verder in het hoofdstuk gaat, in hoofdstuk 17 van Johannes, dan lees je het volgende. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. Dus Judas herinnert zijn lezers, broeders en zussen, dus vanochtend jou en mij herinnert hij er ook aan. Wij zijn geheiligd door God de Vader. We zijn apart gezet als slaven tot zijn werk. En dit is een glorieus leven. Het is een glorieus leven dat God, de Heilige Geest, in je komt wonen, waarin hij jou verandert en leidt om als Gods beelddrager te leven. Om zijn liefde weer te geven, om zijn genade weer te geven. Om zijn wijsheid, zijn barmhartigheid, zijn geduld, zijn zachtmoedigheid, zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, zijn waarheid, om al die dingen weer te geven als zijn beelddrager. Dus, we zijn geroepen en we zijn geheiligd, we zijn apart gezet. Maar daar blijft het niet bij. Wat schrijft Judas? We worden bewaard door onze Heer Jezus Christus. Dus, een geroepen en geheiligd discipel, een volgeling van onze Heer Jezus Christus, wordt ook door hem bewaard. En het Griekse woord voor bewaard worden is een prachtig woord. Het betekent in de gaten houden, zorgvuldig volgen, bewaken zoals een bewaker waakt over de gevangenen die onder zijn hoede zijn. Het schetst het idee van een liefdevolle moeder of beschermende vader die nauwlettend hun kind in de gaten houdt. Hetzelfde Griekse woord wordt ook gebruikt in vers 21, waarin discipelen juist worden opgeroepen om zichzelf in de liefde van God te bewaren. Het is dus niet alleen zorgvuldig bewaken, maar ook ergens veilig in blijven. Dit is ook wat de Heer Jezus bad. Hij, in Johannes 17, vers 11 en 12. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld en ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Dus de Heere Jezus is niet fysiek op aarde, maar hij bewaart ons door het werk van zijn geest waarmee we verzegeld zijn. En dit is, broeders en zussen, dit is een prachtige bemoediging voor ons. Geroepenen die geheiligd zijn door de Vader en bewaard worden door Christus, geeft ons zekerheid en stelt ons gerust. Ook in tijden waarvan we heel veel afvalligheid zien. We hebben de zekerheid van zaligmaking en bescherming van onze God. Het is wat de Heere Jezus zelf zei in Johannes 10, vers 27 tot en met 29. Hij zei, mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Dus het biedt zoveel hoop en troost dat God wil dat we weten dat hij ons bewaart. Dat we veilig en zeker zijn in hem. Dat we net zoals Paulus in Efeze 4 vers 30 schrijft, weten dat we verzegeld zijn tot de dag van verlossing. Nu, en na deze prachtige bemoediging heeft Judas een zegen als het ware voor hen. Of een gebed. Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Dus hij wil dat vermeerderd wordt voor zijn lezers. En dit is nodig voor volgelingen van Christus die geteisterd worden door valse leer en leraren en soms hoop en moed verliezen door de goddeloosheid die alleen maar toeneemt en ook het lichaam van Christus probeert te ontheiligen. Weet je, dit is ook het ding. Je ziet vaak discipelen die echt ontmoedigd zijn en die dan ook denken, oké, iedere gemeente is slecht, in iedere gemeente viert het dwaalleer zegen en ze missen daardoor de barmhartigheid en vrede en liefde die je door trouwe gemeenten wel kunt ervaren. Maar laten we inzoomen. Hè? Bijvoorbeeld barmhartigheid. Als Gods kinderen hebben we dit iedere dag weer nodig. We hebben Gods barmhartigheid nodig. En zijn barmhartigheid spreekt van zijn compassie. Het spreekt van zijn medelijden. Het spreekt van zijn zorg voor zijn kinderen. He, dus in en door Christus zorgt hij voor ons en overspoelt hij ons met zijn compassie. Dus we hebben dat iedere dag nodig. En dat ontvangen we als eerste in het feit dat we verbonden zijn met Christus. Maar we ontvangen dat ook door onze fellowship, onze gemeenschap samen. Waarin de Heere gaven geeft aan broeders en zusters. En wij zijn barmhartigheid kunnen ervaren en merken door de uitwerking van die gaven in de liefdevolle context van gemeenschap. Dus barmhartigheid. Maar ook vrede. We hebben iedere dag vrede nodig. Het Griekse woord betekent in een staat van rust, harmonie en overeenstemming verkeren. Dit komt voort uit het feit dat we weten dat we in en door Christus niet krijgen wat we verdienen. Want wat verdienen we? We verdienen de heilige en rechtvaardige toorn van God. Maar we zijn verzoend met hem. Dus het is bemoedigend om te weten. We ervaren vrede. In het feit dat we niet bestemd zijn tot toorn. Maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is. Opdat wij, hetzij we waken, hetzij we slapen, samen met hem zouden leven. En dat geeft vrede. We ervaren vrede in het feit dat wanneer we wijsheid tekortkomen, we het aan God mogen vragen die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En dat hij ons die wijsheid ook daadwerkelijk zal geven. Maar ook in het volgende ervaren we vrede. Dat God bij machten is om ons voor struikelen te bewaren en ons smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid. Zoals Judas schrijft in vers 24. Maar na zijn barmhartigheid en zijn vrede hebben we ook iedere dag zijn liefde nodig. En Judas heeft het hier over die agape-liefde waar we het in 1 Johannes over hebben gehad. Die liefde, het is de liefde die God voor iedere discipel heeft en is niet gebaseerd op wat wij hebben gedaan. Het is een soort liefde die wij van nature niet hebben, maar juist van God komt, die liefde is. Het is de hoogste, meest onzelfzuchtige en genadige vorm van liefde. Het overstijgt iedere pure vorm van liefde die je je maar kunt voorstellen. Het is heilige liefde. En dit is zo mooi. Het komt zo mooi tot uiting door het werk van onze Heer Jezus Christus. Die voor ons stierf aan het kruis. Terwijl wij schuldige zondaars waren. Waar hij stierf om mensen met God te kunnen verzoenen. En we ontvangen Gods barmhartigheid en we ontvangen zijn vrede door zijn liefde. Het is door zijn liefde dat hij ons overspoelt met deze dingen. En laat dit niet zien hoe groot de liefde van de Vader is voor zijn kinderen. Hoe vaak vragen we ons niet af of God ons nog steeds lief heeft. En het gebed van de Heere in Johannes 17 geeft daar inzage in. In vers 22 en 23. Wat lezen we daar? En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij eens zijn, zoals wij eens zijn, ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt eens zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. We kunnen hier met ons verstand niet bij. De Vader heeft ons lief, net zoals hij zijn zoon lief heeft. En zijn zoon wil dat de hele wereld dit weet. De Vader heeft jou lief, net zoals hij zijn zoon lief gehad heeft. En het is het hartsverlangen van Judas dat dit vermeerderd wordt voor de geroepenen, geheiligden en de bewaarden in de Heer. Het woord vermeerderd betekent volgemaakt. In het bijzondere tot maximale capaciteit. En waarom is het bijzonder? Want we dienen een God die oneindig is. Dus dat maakt zijn barmhartigheid, dat maakt zijn vrede en dat maakt zijn liefde oneindig. Gods barmhartigheid, vrede en liefde is oneindig voor zijn kinderen. Hij zal nooit zeggen, oké, dat is genoeg barmhartigheid voor jou. Nu geef ik de rest aan iemand anders. Het woord vermeerderd schetst in het Grieks dat iets op elkaar gestapeld blijft worden. Het is net zoals de Heere Jezus in Johannes 10 vers 10 leert. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Dus het schetst het idee van meer dan genoeg. Dit is wat onze God met en voor ons wil. En wat een zaligheid als wij geloven dat dit woord ingegeven is door God. Dat dit is wat de Heere God wil communiceren tot zijn kinderen. Dus het gebed van Judas, onder leiding van de geest. De zegen is dat voor zijn broeders en zusters, dat Gods zegeningen in barmhartigheid, vrede en liefde vermeerderd zouden worden. Dat het steeds overvloedig zou worden, ongeacht de onrust en verdrukking die zij meemaken of door zullen maken. En het prachtige is dat deze zegeningen geopenbaard worden in zijn Zoon en ons rijkelijk worden geschonken door de Heilige Geest. Dus een belangrijke oproep, broeders en zusters. Laten we rusten in Gods barmhartigheid, in zijn compassie voor ons. Laten we rusten in zijn vrede en liefde voor ons. Maar laten we ook voorbeeld nemen aan Judas en God hierom vragen voor elkaar als broeders en zusters. Laat dit je gebed vormen. Voor elkaar en voor de gemeente. Dan na zijn groet en zegen komen we tot de kern van de brief. De reden waarom Judas deze brief heeft geschreven. Vers 3. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Dus wat zien we? Judas, hij had iets in zijn hoofd. Judas wilde aan zijn broeders en zusters schrijven over de glorieuze gemeenschappelijke zaligheid. Dus het kan zomaar zijn dat hij een brief wilde schrijven als Romeinen. Een brief als Efeze. We weten het niet. Maar hij wilde schrijven over hoe zij delen in die gemeenschappelijke zaligheid. En je moet je beseffen, tegen deze tijd waren er al meerdere brieven in omloop in de gemeente. We weten de brief van de apostel Petrus, enkele brieven van de apostel Paulus in omloop waren. Maar het feit dat Judas hierover een brief wilde schrijven, leert ons dat we nooit genoeg kunnen lezen en horen over deze gemeenschappelijke zaligheid. We kunnen nooit genoeg lezen en horen over het kruis. Over hoe Gods barmhartigheid aan ons verschenen is. Over hoe we dood waren in onze overtredingen en hoe God ons uit duisternis heeft getrokken. We kunnen nooit genoeg lezen en horen over het feit dat God zijn Zoon, Jezus Christus, heeft gestuurd. Hij hem heeft gezonden als de verzoening voor onze zonden. We kunnen nooit genoeg horen en lezen dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor ons. Broeders en zusters, hoewel we deze dingen weten, moeten we ons altijd aan deze dingen blijven herinneren. We moeten onszelf voortdurend beijveren om deze dingen in gedachten te blijven houden. We mogen ons ontzag hiervoor nooit verliezen. En we moeten nooit zoiets hebben van, oké, ik ken dit wel. Laten we nu naar diepere zaken gaan. Dit is het echte werk. De gemeenschappelijke zaligheid. Het glorieuze werk van Christus aan het kruis om zondaars die zich in geloof aan hem onderwerpen als Heer en Meester zalig te maken. Uit al die dingen vloeit deugd voor. Er vloeit geen deugd buiten het evangelie om. Dus de zaligheid in en door Christus is niet iets waarin of waarvoor je bijvoorbeeld afstudeert, je master behaalt. Het is niet iets waarvan je de diepte en de rijkdom kunt bevatten. Ons leven draait om en door het evangelie. Het draait om en door de zaligheid in Christus. Want als ons leven bewaard wordt door Christus, dan is er niet iets als een leven waarin Christus en zijn evangelie, de zaligheid die we in hem vinden, niet het centrum is. Het is iets wat ons denken, ons handelen, ons spreken hoort te vormen. Als individuen en dus ook als gemeente. Want het raakt letterlijk elk aspect van ons leven. Denk bijvoorbeeld aan Efeze 5, waar Paulus het heeft over het huwelijk. Hoe spoort Paulus de mannen aan om een God verheerlijkend huwelijk te hebben? Hoe spoort hij hen aan om hun verantwoordelijkheid te nemen? Hij schrijft in Efeze 5, vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief en let op zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en zich voor haar overgegeven heeft. Of voor haar heeft overgegeven. Dus hij grijpt naar het werk van Christus aan het kruis. Het is alsof Paulus schrijft, kijk, als je je vrouw wil liefhebben, als je wil weten hoe je je vrouw moet liefhebben, dan moet je kijken naar het werk van het kruis. Je moet kijken naar hoe Christus stierf voor jou en hoe hij jou op zelfopofferende wijze lief heeft gehad. Dat is hoe je je vrouw moet liefhebben. Of als we gaan naar de Korintiërs. En dit is het bijzondere. Deze gemeente had echt problemen. Ze hadden echt problemen. En wat doet hij na het aankaarten van die problemen? Hij schrijft in 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 4. Verder maak ik u bekend, broeders. Het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook aangenomen hebt. Waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt. Als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En zo kunnen we meerdere voorbeelden aanhalen in de schrift. Maar het ding is dit, de zaligheid in Christus hoort ons leven te vormen. Het hoort onze gemeenschap, onze samenkomsten, hoort het te vormen. Het hoort centraal te staan daarin. Dus we bekijken en benaderen alles vanuit onze zaligheid. Alles vanuit wie Christus is en wat er uit hem voortvloeit. Hoe we zingen, al die dingen. Want wij geloven dat dit boek, wat uit 66 boeken en brieven bestaat, ingegeven is door God. Wij geloven, althans wij belijden te geloven, dat dit Gods onfeilbaar woord is en dat Gods geest de mensen heeft geïnspireerd en geleid om deze woorden op te schrijven. Judas had het als eerste op zijn hart om te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid. Maar zijn afhankelijkheid, zijn onderscheidingsvermogen, zijn gevoeligheid voor Gods geest heeft hem ertoe gedreven om hen te schrijven met aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Laten we vers 3 en 4 samen lezen, zodat we vers 3 in context kunnen behandelen. Zonder vers 4 snappen we namelijk niet waarom Judas in hele sterke taal schrijft. Dus hij schrijft, geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen. Dus Judas leert ons onder leiding van Gods geest om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. En wat betekent dit? Wat betekent het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is? Want Judas heeft het over de overgeleverde waarheid over en van de Heere Jezus Christus en de verlossing die er in hem is. En wat leren we hier onder andere door? Van. We leren dat ook al was het Nieuwe Testament nog niet volledig geschreven, in de tijd dat Judas dit schreef, we ervan uit kunnen gaan dat de waarheid die we nu in het Nieuwe Testament hebben mondeling al circuleerde binnen de gemeente en dat de brieven die al geschreven waren ook circuleerden onder de heiligen en dat dus ook definitieve doctrine al overgeleverd werd. Bijvoorbeeld Colossenzen 4 vers 16 leert ons het volgende. Paulus schrijft daar. En wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicensen gelezen wordt. En dat ook u die uit Laodicea leest. De apostel Petrus leert ons ook dat zijn lezers bekend waren met de brieven van de apostel Paulus. We lezen bijvoorbeeld in 2 Petrus 3, vers 14 tot en met 16. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Net als de andere schriften. Dit leert ons dat het onderwijs wat betreft Christus de redding in hem al vaste vorm heeft gekregen en dat daar niets meer in veranderd kon worden. We hebben dit onderwerp al een keer behandeld in 1 Johannes, waar we het hadden over de antichristen. Maar dit is iets waar we in onze tijd goed bij stil moeten staan. Judas leert ons dat het al overgeleverd is. Het hoeft niet opnieuw gedefinieerd te worden en opnieuw overgeleverd te worden. En het is niet zomaar overgeleverd. In Efeze 2 vers 19 tot en met 21 schrijft Paulus aan de heiligen dat ze geen vreemdelingen en bijwoners meer zijn, maar medeburgers en heiligen en huisgenoten van God. En hoe? Hij schrijft, ze zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is en op wie het hele gebouw goed samengevoegd. Dus wanneer we zeggen dat heel de schrift is ingegeven door God, wanneer Petrus schrijft dat geen enkele profetie een eigenmachtige interpretatie toestaat, citeren we niet even tegeltjeswijsheid, broeders en zusters. We citeren het onfeilbare woord van God, waarvan de Heere Jezus zelf zegt dat de hemel en de aarde voorbij zullen gaan, maar zijn woorden beslist niet voorbij zullen gaan. De psalmist schrijft ook in Psalm 119, vers 89, voor eeuwig, Heere, staat uw woord vast in de hemel. Voor eeuwig. Dus wat betekent dat, onder andere? Kijk, dat wanneer iemand komt met nieuwe interpretatie, wanneer iemand komt met, dit is te overduidelijk, het is leuk dat de apostelen dit zo zagen, maar misschien is dit het, dat we het per direct afwijzen. Dat we het verwerpen. En waarom? Omdat Gods woord niet bedacht is door mensen. Het komt van God, wiens majesteit getoond is boven de hemel. Van de God waarvan we het werk van zijn vingers zien wanneer we naar de hemel kijken. Van God bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Daar komt dit boek wat wij bestuderen vandaan, van hem. Paulus schrijft bijvoorbeeld in Romeinen 11 vers 33, hij schrijft, o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. En broeders en zusters, als de apostel Paulus dit schrijft, als hij dit schrijft, waar denken wij mensen onze wijsheid vandaan te halen om het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is, opnieuw te definiëren? Dit spreekt echt van hoogmoed. Dus we moeten strijden voor het geloof. Strijden voor het geloof dat eenmaal is overgeleverd aan de heiligen. En nu we weten waarvoor, kunnen we kijken naar wat het betekent om te strijden. Nou, wat bijzonder is, Judas schrijft in een intensere vorm dan wat bijvoorbeeld Paulus schrijft in 1 Timotheus 6 vers 12. Hij schrijft daar, strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe je ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. En het Griekse woord wat Judas gebruikt laat de ernst zien van hoe serieus dit is. Hij gebruikt het op een militaire manier. Het laat zien hoe groot het conflict is en dat Judas bloedserieus is. In het Grieks schetst dit het idee om namens of voor iets een intense inspanning te leveren. Om ergens voor te vechten. Het geeft het idee van een groep soldaten die een stuk grond verdedigen tegen de vijand. Dit laat ons zien dat het strijden voor het geloof niet iets eenvoudigs is en dat het niet leuk is. We voeren een enorme geestelijke strijd. En vooropgesteld, de Heere God is niet afhankelijk van mensen. Hij heeft niets nodig van mensen. Maar omdat God mensen gebruikt, mogen we dankbaar zijn voor de mensen die hebben gestaan voor hun geloof door de eeuwen heen. dit is zo belangrijk. Dit is ook zo cruciaal en een reden om kerkgeschiedenis te bestuderen. Het bloed van broeders en zusters heeft in het verleden gevloeid omdat ze stonden voor de waarheid. Ja, te beginnen bij de profeten in het Oude Testament. Onze Heer Jezus Christus zelf, maar die geleden heeft voor onze verlossing. Maar de apostelen ook, de kerkvaders en de rest van de heiligen door de eeuwen heen. Dit is niet niets. En dus het antwoord toen, maar ook ons antwoord vandaag op valse leer en valse leraren, is dat we ertegen strijden met de waarheid. Dus vooropgesteld, wij voeren geen strijd met onze handen. We worden niet opgeroepen om het zwaard op te nemen. Om een fysiek zwaard op te nemen. Het zwaard wat we worden opgeroepen om op te nemen is het zwaard van de geest, wat Gods woord is. Wij strijden met de waarheid en wij strijden voor de waarheid. En let op waarom we moeten strijden. Let op wat Judas in ieder geval geeft als reden aan de discipelen toen. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser, God en onze Heere Jezus Christus verloochenen. Dit laat ons een aantal dingen zien. Het strijden voor het geloof is niet iets wat per definitie of per se altijd plaatsvindt richting atheïsten of richting moslims, niet eens satanisten. Het is niet iets wat alleen maar plaatsvindt tegen de ideologieën die in de wereld worden bedacht. Het grootste probleem is wat Judas schrijft. De mensen die zijn binnengeslopen. Het is al die andere ideologieën, begrijp me niet verkeerd. Het zijn problemen. En grote problemen. Maar de mensen die kerken binnensluipen en de leer van God veranderen. Dat is waar we tegen moeten strijden. Dit is ook een van de kenmerken die Judas ons hier geeft over deze dwaalleraren. Ze sluipen naar binnen en doen zich voor als volgelingen van Christus. Ze dienen, of ze willen dienen in de gemeente. En ze schrijven boeken voor en namens God zogenaamd. Het zijn mensen die ook aanbiddingsliederen schrijven voor en namens God. Mensen die rondgaan en spreken in kerken voor en namens God. Maar het zijn wolven die zich verkleden als schapen. En Judas schrijft, dit zijn mensen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. En volgende week gaan we een aantal voorbeelden zien. Maar Judas leert ons dat God niet verrast is door deze dwaalleraren. Hij schrijft dat God hun oordeel allang had voorzegd. Hun lot zal zijn net zoals de mensen van Sodom en Gomorra, net zoals de engelen die hun oorspronkelijke staat hebben verlaten en het ongelovige volk wat verlost was uit Israël, maar niet geloofde. En nogmaals, daar gaan we volgende week op in. Maar we zien in die voorbeelden dat ze allemaal het oordeel van God over hen heen hebben gehad en dat hetzelfde lot deze dwaalleraren staat te wachten. Dit is hele sterke taal wat Judas schrijft. Let op, Judas noemt hen goddelozen. Die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En in onze terminologie is en in onze tijd is heel veel veranderd. Wij willen deze taal niet aanslaan. Want wij weten niet, en wij zeggen wij weten niet wat er in het hart van mensen. We kunnen niet kijken in het hart van mensen. Judas kon ook niet kijken in het hart van mensen. Maar hij zag wel de uiting van hun leven. En Judas noemt hen goddelozen. En als wij vandaag de dag dingen zien waarvan Judas de kenmerken nu schrijft en wij zien dat dat mensen tegenwoordig kenmerkt, dan zijn die mensen ook goddeloos. En in de oorspronkelijke taal schetst Judas het idee dat deze mensen geen enkele vorm van zelfbeheersing hadden. Ze onderwezen een doctrine waarin werd benadrukt dat je kon leven zoals je wilde. Er is genade. God vergeeft toch. Het maakt niet uit hoe je leeft en wat je met jouw lichaam doet. God is genadig. Hij vergeeft. En er kan dan iets ontstaan dat men gaat leven op een losbandige manier om de genade van God te laten toenemen. Kijk hoe ik leef, maar God accepteert me toch. Is zijn genade niet groot? En dit is levensgevaarlijke doctrine. Dit is waar Paulus ook voor waarschuwt in Romeinen 6 vers 1 en 2. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? En Paulus maakt heel duidelijk. Volstrekt niet. Waarom niet? Hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? We zijn gestorven voor de zonde, dus we kunnen niet leven in zonde en voor zonde. En Gods genade leidt ons niet tot losbandigheid en zonde. Het leidt ons tot bekering en een heilig leven. Het spoort ons aan om te reageren in gehoorzaamheid en liefde op Gods goedertierenheid. Dus iedere persoon, broeders en zusters, begrijp dit goed. Iedere persoon die namens God beweert te spreken en zonde of wat de cultuur ook maar goedkeurt predikt, is een valse leraar. Die is goddeloos. Want Gods genade is geen excuus om te zondigen. Het is geen vrijbrief om te leven hoe je wilt, om vervolgens een schietgebedje te doen en sorry te zeggen tegen God. Gods genade roept ons juist tot bekering op. En daarbij komt altijd kijken dat we ons bekeren van hetgeen wat we belijden en waar we vergeving voor vragen. Er vindt verandering plaats in ons denken, waardoor er ook een verandering in richting plaatsvindt van ons leven. En let op nog een eigenschap van deze dwaalleraren. Ze verloochenen de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus. Dus, ze zeggen ja, amen. Ze zeggen halleluja. En ze zeggen misschien zelfs dat Christus Heer is. Maar met hun gedrag verloochenen ze de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus. Hun eigen losbandigheid, hun hoogmoed, hun hebzucht, hun gebrek aan zelfbeheersing laat zien dat ze geen slaven van de Heer Jezus Christus zijn, maar dat ze slaven van hun eigen vlees zijn, dat ze slaven van de zonde zijn. En Judas laat ons zien dat wat deze mensen gemeen hebben, in wat voor positie zij zich ook binnen het lichaam van Christus bevinden, of wat ze ook aannemen, dat ze met hun leven laten zien dat ze tegen de persoon, het werk en de boodschap van Jezus Christus zijn. Ze opereren in de kerk en bederven de reputatie en het werk van Christus, terwijl ze niet van hem zijn. En broeders en zusters, dit volgende is zo belangrijk om te benadrukken, om te beseffen. Afvalligen, goddelozen, zijn niet mensen die onbewust vallen van hun geloof. Het zijn geen mensen die niet weten wat ze doen. Het zijn mensen die bewust leven zoals ze leven. Het zijn mensen die bewust verkondigen wat ze verkondigen. Zij geloven wat ze verkondigen en leven naar wat zij verkondigen. En volgende week gaan we ook zien dat deze mensen bewust tegen God rebelleren en dat ze bewust twijfel en verdeeldheid brengen. Ze willen zichzelf gelovig noemen. Ze willen zichzelf volgelingen van Christus noemen. Maar verloochenen de orthodoxe doctrine die eenmaal overgeleverd is aan de heiligen. En daarom broeders en zusters, schrijft Judas dat we moeten strijden voor het geloof. En ik hoop en ik bid dat deze studie ons stof tot nadenken heeft gegeven. Want nogmaals, Judas schrijft dit aan alle volgelingen van Christus. Hij schrijft dit niet alleen aan voorgangers of ouderlingen, hij schrijft dit aan alle kinderen. En vandaag de dag met social media en al dat soort dingen, met een webcam en een microfoon, kan elk zelfbenoemde profeet en apostel valse leer verkondigen. En aangezien, en daar moeten we gewoon eerlijk over zijn, de meeste beleidende discipelen de schrift niet behandelen en benaderen als Gods onfeilbaar woord, neemt de dwaalleer en het geloof in die dwaalleer ook alleen maar toe. Dus ik bid dat we samen als geroepenen, als geheiligden en bewaarden door Christus zullen staan en strijden voor het geloof dat eenmaal overgeleverd is aan de heiligen. Laten we bidden. Vader, dank u wel, Vader, voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat uw woord goed is. Dank u wel dat uw woord eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. En ik bid, Vader, dat wij blijven volharden in de leer van de apostelen, dat we zullen staan op het fundament van de leer, op het fundament van de apostelen en profeten. Ja, dat we bouwen op ons fundament, onze Heer Jezus Christus, die de hoeksteen is. Maar dat we ook gewoon eerlijk onderzoeken, Heer, wat er in ons hart leeft. En dat we ook op bijbelse wijze de geesten zullen toetsen, Heer. Bescherm ons tegen de dwaalleer. En dank u wel, Heer, voor uw vrede. Dank u wel voor uw barmhartigheid. Dank u wel voor uw liefde. En ik bid, Vader, dat het voor ons vermeerderd zal worden. En dat uw glorie daardoor zichtbaar zal zijn. We loven en we prijzen uw heilige naam. In Jezus' naam. Amen.